Hartelijk welkom en fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering is onze gast Martien Bouwmans, schrijver van het boek Het Zorgstelsel Ontrafeld, waar binnenkort een nieuwe herziene versie van verschijnt. Hij gaat in op de rol van het Integraal Zorgakkoord en de toekomst van het huidige zorgstelsel. Wat hem betreft is een nieuw stelsel niet nodig, maar moet de eerste lijnzorg en de ziekenhuiszorg wel beter georganiseerd worden. Hoe precies en wat daarvoor nodig is, dat doet hij uit de doeken in gesprek met senior-redacteur Bart Kiers.
De zorg staat voor grote uitdagingen. Vergrijzing, personeelstekorten en steeds meer data, software en systemen. Digitalisering biedt kansen. Maar hoe pak je dat aan? KPN Health kan jou hierbij helpen. Wij helpen de zorg met oplossingen om slimmer samen te werken. We knopen systemen en bestanden aan elkaar. En we maken de verpleegzorg slimmer met zorgdemotica. Wij helpen jou met digitaliseren, zodat jij nog betere zorg aan mensen kunt geven. KPN Health. Jij zorgt, wij verbinden.
Welkom Martien Bouwmans in de podcast voor zorg. Ik ben blij dat je wilt komen. Je hebt in 2021 een boek geschreven. Het zorgstelsel ontrafelt over het Nederlands zorgstelsel en hoe dat werkt. Een jaar geleden heb je met hoofdredacteur Simon Broersma een podcast gemaakt daarover. Nu is aanleiding voor een nieuwe podcast omdat je het boek alweer geactualiseerd hebt. Waarom heb je het alweer geactualiseerd?
Ja, daar is eigenlijk één belangrijke reden voor. Want in de kern verandert er in een paar jaar niet zo heel veel. Maar ik schreef dat eerste boek ten tijde van de verkiezingen. Daar zat een hoofdstuk in over de verkiezingsprogramma's en wat de politieke partijen voor ideeën hadden over hoe het met het zorgstelsel in de toekomst zou moeten gaan. Ja, dat verkiezingsprogramma is helemaal niet meer actueel. We hebben de verkiezingen gehad. We hebben een regeerakkoord. We hebben een integraal zorgakkoord gekregen. Heel belangrijk. En dat geeft veel meer aan van waar we met de zorg naartoe gaan. Dus ik heb de laatste hoofdstukken van het boek eigenlijk helemaal herschreven. En die gaan nu over het integraal zorgakkoord en of wat daarin staat en of dat goed is en of dat gaat werken of dat er meer moet gaan gebeuren. Daar ga ik dan over in die vier hoofdstukken uitweiden.
En als we het nu over het integrale zorgakkoord hebben, wat vind je daarvan?
Dat integraal zorgakkoord, dat is eigenlijk best een goed akkoord in de zin van dat alle thema's die daar aangepakt worden, dat zijn de belangrijke thema's. Dat zijn belangrijke discussies waar we het over moeten hebben, want alles staat in het licht van, kunnen we de zorg in de toekomst handhaven, betaalbaar houden, toegankelijk houden voor iedereen. Daar moet er wel wat voor gebeuren.
Maar wat zijn die belangrijkste thema's waar jij gelukkig mee bent?
Nou ja, het integraal zorgakkoord, heel dik, staat vol met thema's, maar bijvoorbeeld thema's als passende zorg. En dat je alleen dingen doet die efficiënt gebleken zijn. En dat je ook alleen daarvoor gaat betalen uiteindelijk, voor die handelingen die echt efficiënt zijn. Dat is een hele belangrijke beweging. Moeilijk, maar het is een belangrijk onderdeel. Het samenwerken tussen zorg en het sociaal domein van de gemeente. Niet alles meer onmiddellijk in de zorg trekken. Maar ook kijken naar de maatschappelijke problemen en of die daar niet opgelost moeten worden. En de nieuwe verhouding maken tussen het sociaal domein en de zorg en beter gaan samenwerken. Heel interessant thema natuurlijk. En dat betekent nogal wat, want er moeten allerlei partijen met elkaar gaan samenwerken natuurlijk. Concentratie van ziekenhuiszorg staat er ook in een paar pagina's. Hè, van dat je toch niet in alle ziekenhuizen alles hoeft te doen, maar dat je dat kunt concentreren en daarmee ontzettende kwaliteitswinst gaat krijgen, maar ook besparing op de kosten, ook zo'n belangrijke. De acute zorg herstructureren vind ik ook een onderdeel, wat erg belangrijk is.
Laten we inzoomen op die regionale samenwerking. Ja. Dat het medische domein de verbinding moet maken met het sociale domein. Kun je uitleggen waarom dat nou belangrijk is?
Ja, dat is heel belangrijk. Eigenlijk nu al, gewoon in de dagelijkse praktijk. En ik denk dat het allerbelangrijkste is in de ouderenzorg. De beleidsmatige insteek is van, we willen eigenlijk dat mensen langer in hun eigen omgeving blijven wonen, zal ik maar even zeggen, en daar de zorg geleverd krijgen, dus langer thuis kunnen blijven. Willen de mensen zelf ook overigens kraken. Je wil die zet of die verplaatsing naar het verpleeghuis zo lang mogelijk uitstellen natuurlijk. Dus dat is het beleid. Mensen moeten veel langer thuis blijven wonen. De zorg moet aan huis geleverd worden. Maar mensen kunnen niet langer thuis blijven wonen als niet naast de zorg ook de ondersteuning geregeld is. Dus is er vervoer voor mensen die langer thuis moeten wonen, maar niet zo goed meer te been zijn? Zijn er trapliften, voorzieningen aan te brengen? Is er huishoudelijke ondersteuning? is er een dagbesteding. Allemaal nu in het gemeentelijke domein.
Daar hebben we de WMO voor.
Daar hebben we de WMO voor. Maar die moet wel tegelijkertijd met de zorg opwerken. Hè, en samenwerken. Omdat de zorg aan huis niet kan zonder de ondersteuning aan huis ook. Als één van de twee niet goed geregeld is, dan is er geen enkele ontkomen aan dat je naar het verpleeghuis gaat.
Als ik nu zorgaanbieders spreek, dan zeggen ze de fragmentatie in de ouderenzorg, het feit dat dat in twee domeinen zorgt voor zo'n hopeloze rompslomp. Ja. Die samenwerking, dat is helemaal niet afgesteld op
klopt,
elkaar.
Klopt.
Waarom zou dat met het ISA ineens wel lukken?
Dan gaat met het ISA niet lukken, want ISA zegt van dat is wel belangrijk om daar aan te gaan werken. En dat is ook zo natuurlijk, want iedereen die het mee gaat maken dat zijn eigen ouders oud worden en gebrekkig en chronische aandoeningen krijgen of gedementeren. En dan ga je pas ervaren wat er gebeurt als de zaak niet afgestemd is. Want dan komen er allerlei mensen over de vloer bij je ouders die allemaal niet van elkaar weten wat ze doen. Dat is allemaal niet gecoördineerd en afgestemd. En dan ervaar je pas van, daar moet nodig wat structuur en coördinatie in aangebracht worden. Ik heb zelf in mijn boek de vorige keer ook al gezegd van, eigenlijk is een eenvoudige eerste maatregel dat je in iedere grote huisartsenpraktijk wekelijks besprekingen hebt met de wijkverpleging en sociaal domein over complexe ouderen, kwetsbare ouderen. En dat je met elkaar afstemt wie wat gaat doen en wanneer en wie de leiding heeft en wie het aanspreekpunt is en wie de knopen mag doorhaken soms. Hè, dat is een gemakkelijk eerste te nemen stap. Maar zelfs daar ontbreekt het nu ook al aan. Het ISA zegt van, ja, maar dat moet natuurlijk structureel goed belegd gaan worden. Dit is een thema wat in alle gevallen belangrijk is. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de GGZ. Hele andere sector natuurlijk. Hè, maar we hebben een beweging in Nederland gehad van, we moeten toch minder intramurale bedden hebben. Hè? Minder opnames op GGZ-bedden. Maar mensen moeten in hun eigen omgeving ambulant behandeld worden en begeleid. Maar als je een intramuraal bed in de GGZ afbouwt en je laat die patiënt weer gewoon wonen in zijn eigen wijk, zal ik maar even zeggen, dan heb je bijna automatisch dat de GGZ-behandeling en dat begeleiden in de wijk, dat moet wel op elkaar afgestemd worden.
Is dat goed afgestemd?
Het is niet goed afgestemd. Soms gaan mensen nu nog uit de GGZ-instelling, worden ze ontslagen zonder dat de gemeente weet dat die eraan komt als het ware. Hè? En dat daar iets voor moet gebeuren. Dat moet natuurlijk nauwkeurig afgestemd worden.
En het ISA gaat dat allemaal veranderen?
Het ISA maakt van de samenwerking sociaal domein en zorg een heel belangrijk thema. Want het is belangrijk, ik denk ook dat het belangrijk is dat we minder dure GGZ-bedden hebben ook, hè, waar de cliënten meestal ook niet eens beter op worden. En dat je die zorg verandert naar veel meer mensen in eigen omgeving behandelen. Maar dat heeft consequenties, Dus je moet dat goed op elkaar afstemmen.
Gemeenten en zorgverzekeraars, gaan die elkaar vanzelf vinden? Of vind je dat het ISA daar nog wat hiaten heeft?
Het ISA maakt daarvan natuurlijk een belangrijk thema. Eén van de vele, zijn nog meer thema's. Hè, maar gaan ze zich vanzelf vinden? Nee. De gemeente en de verzekeraar gaan elkaar niet vanzelf vinden. Dat zijn ook twee hele verschillende werelden. Hè. De wereld van de zorg is de verzekerde wereld. De verzekerde zorgverzekering betaalt individuele verzekering. En de gemeente wordt op een hele andere manier gefinancierd. Die werken onder politieke aansturing en de mechanismen zijn daar totaal anders, dus dat is best lastig. Daar moet je werk van maken. En iedereen is ervan overtuigd dat die samenwerking tot stand moet komen. Ik denk dat we het er straks nog wel over gaan hebben, hoe je dat nou kunt bevorderen, dat minder vrijblijvend wordt, want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Mm-hmm. Minder vrijblijvend, maar veel meer regelen, dat die samenwerking ook tot stand komt.
Ja. Laten we het even over het zorgstelsel hebben. Want er zit een nieuwe situatie. Met de val van het kabinet is alles anders. Met de verkiezingen die voor de deur staan. En bij de vorige verkiezingen was het zo, en bij de verkiezingen daarvoor ook, dat de gezondheidszorg een belangrijk thema is. En dan klinkt er ook vaak een roep om, we moeten van het zorgstelsel af, want het maakt de verwachtingen niet waar. Algemeen is bekend dat de SP wil naar een zorgverzekeringsfonds, zeg ik het goed?
Ja, Nationaal Zorgfonds. Hè?
Het Nationaal Zorgfonds. Wat de BBB wil is niet helemaal duidelijk. In hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen staat dat ze naar het ziekenfonds terug willen. Zou dat een goede stap zijn? Kun je daar wat over zeggen?
Het is Het is ook, je moet eerst goed ontrafelen in feite wat er bedoeld wordt. Als je aan stelselwijziging wil. Als je van het zorgstelsel af wilt. Als je daar verandering in aan wil brengen. Wat wil je dan veranderen? Precies, hè? Wat zit je zo dwars dat je wil gaan veranderen? Laten we beginnen met de zorgverzekering. Wil je van de zorgverzekering af? Dan zou ik nu wel een pleidooi willen houden van kijk even goed naar onze basisverzekering. Dat is een stevige verzekering voor zorg met een groot pakket. Solidair gefinancierd. Rijke mensen betalen daar meer aan mee dan armen. We betalen voor elkaar. Er is geen enkel probleem met die zorgverzekering in de zin van dat mensen geen verzekering hebben of dat ouderen niet aan hun zorg omdat een verzekering... Nee, die verzekering die werkt, die is betaalbaar. Want als je hem niet kunt betalen, krijg je zorgtoeslag. Dus dat stelsel van die verzekering, dat zit eigenlijk goed in elkaar. En toch is er veel vrevel over het werk van de zorgverzekeraars.
Precies, de vrevel zit vooral bij de zorgverzekeraars.
Nou ja, kijk daar ook even goed naar. En het klopt, zorgverzekeraars concurreren met elkaar. In de zin van ze moeten zorgen dat hun verzekerden niet weglopen. Dat ze hun verzekerde bestand op orde houden. En als men kan vergroten, een groot draagvlak krijgen. Daar hebben we dat. Daardoor kan je eens per jaar kan je wisselen van verzekeraar. Eens per jaar, dat doen ook een aantal mensen. Een miljoen mensen verandert ook van verzekeraar. Het is mooi hè, dat je als je niet tevreden bent over je verzekeraar, dat je dan naar een ander kunt overstappen. Dat kan in Nederland. En met de stelselwijziging.
En dat is bij een publieke over. Als je het publiek regelt, dan kun je niet overstappen.
Hangt er vanaf.
Dan is je keuzevrijheid minder.
Zeker, als je dadelijk weer terug moet naar oude tijden, naar het regionale ziekenfonds, waar we vroeger over klaagden dat we niet konden kiezen, maar altijd aan ons eigen ziekenfonds vastzaten. Dat krijg je dan in feite weer terug. Dus je kunt dan niet meer. Je krijgt dan een soort semi-overheidsorgaan wat dat uit gaat voeren, die verzekering. En je moet je toch werkelijk afvragen waarom je denkt dat een overheidsinstantie die uitvoering beter kan doen dan zorgverzekeraars. Want kijk goed, zou ik zeggen, het overstapseizoen rond 1 januari, wanneer al die mensen overstappen, dat is eigenlijk heel goed geregeld dat als je wilt overstappen, dat je ook kunt overstappen, dat goed geregeld is. Ontstaan niet al te veel strubbelingen, dat was wel eens wat misgaan, maar in de kern verloopt dat overstappen goed. Die zorgverzekeraars die hebben ook de taak om met zorgaanbieders overeenkomsten te maken. En dat, er zijn nogal wat individuele zorgaanbieders die allemaal een eigen contract willen. Hè. Een zorgverzekeraar moet tienduizenden contracten op jaarbasis met die zorgaanbieders. Dat loopt eigenlijk best wel goed. Dat loopt ook allemaal elektronisch tegenwoordig.
Behalve dan dat kleine zorgaanbieders bezwaar hebben dat ze niet in gesprek komen. Ze komen niet aan tafel, dus tekenen bij het kruisje.
Ja. Dat klopt. En dat heeft te maken met de organisatie van het zorgaanbod. Kijk, als het allemaal kleine individuele zorgondernemers zijn die allemaal een eigen contract willen en allemaal zelf willen declareren. En als je niet. Als dat de structuur is van je zorgverlening in Nederland. Vaak kleine ondernemers, fysiotherapeuten, psychologen, huisartsen, allemaal vrijgevestigde kleine ondernemers die allemaal een eigen contract willen. Dat leidt tot tienduizenden contracten op jaarbasis natuurlijk. Hè? Dat is de. En het declaratieverkeer, jaarlijks gaan er miljoenen declaraties van die ondernemers naar de zorgverzekeraars.
Maar hoor ik nu zeggen dat je eigenlijk van die vrije vestiging af wil? Dat eigenlijk niet zo'n efficiënte manier van organiseren is?
Daar gaan we straks in een ander verband over hebben, denk ik. Hè? Want dan gaat het over van hoe hebben wij de zorg in Nederland nou eigenlijk georganiseerd? En is dat zo efficiënt en doelmatig? Daar moeten we straks even over hebben, want daar zit hem wel de sleutel, denk ik. Maar het klopt, we hebben gewoon ontzettend veel individuele spelers en dat belemmert het samenwerken natuurlijk enorm. En dat geeft ontzettend veel administratieve druk. We hebben het altijd vaak over de administratieve last dat de verzekeraars die veroorzaken, maar de verzekeraars nemen het eerder weg. In de zin van, ze hebben gewoon goed georganiseerd en hoog geautomatiseerd, heel dat polissenverkeer, maar ook het declaratieverkeer. Hoor je ooit klachten van zorgaanbieders dat men de rekening van de verzekeraar niet op tijd betaald heeft gekregen? Hoor je wel eens een klacht, maar dat is geen thema. Dat is geen thema. Wat geeft je nou het vertrouwen dat een semi-overheidsorganisatie, vergelijk het maar met de Belastingdienst of zo, of met de uitvoerings, dat die dat verkeer beter kan doen? Wat geeft je dat vertrouwen? Gelet ook op ervaring in het verleden. Dus, met andere woorden, kijk goed naar wat. dat concurrerende verzekeraars gebeuren rondom de zorgverzekering, wat je dat ook oplevert. Daar moet je naar kijken. Dus men heeft het hoog geautomatiseerd en goed uitgevoerd. Omdat ze met elkaar concurreren, hebben ze ook allemaal een klantenservice. Dat had het ziekenfonds vroeger niet, een klantenservice. Alle verzekeraars hebben een klantenservice waar je naar kunt bellen als je een probleempje hebt. En dan wordt de telefoon nog opgenomen ook. Veel beter ontwikkeld dan vroeger. Allemaal hebben ze zorgbemiddeling. Als je ergens op een wachtlijst komt te staan, onverhoopt, dan kan je altijd even bellen naar de verzekeraar van is er niet een plekje ergens anders. Dan helpen ze je daarmee. Dat heeft allemaal te maken met dat er prikkels in het stelsel zitten, ook aan die verzekeringskant. Ja, dat je wel voor je verzekerde iets moet betekenen, anders lopen ze weg.
Ja, zorgverzekeraars hebben natuurlijk ook wel last van dat ze de bewakers van het geld zijn.
Ja, maar natuurlijk, die taak hebben ze ook. Zij zijn ook de zorgkostenbewaker. En omdat ze met elkaar concurreren, zijn ze min of meer gedwongen om goed op die zorgkosten te letten. Want als ze dat uit de hand laten lopen, de zorgkosten, de rekeningen van de aanbieders, ja, dan vertaalt hij dat volgend jaar in een hogere premie.
Mm-hmm.
Dus dan, je moet alert zijn. Dus je krijgt zo een prikkel als verzekeraar van, ik moet op de zorgkosten letten. Ik moet dat zorgvuldig doen, want anders gaan anderen daarmee aan de haal.
Ja, als ze maar niet doorschieten daarin.
Als ze maar niet doorschieten. Maar
dat zijn gebeurt natuurlijk ook.
Dat is de vraag. Zijn ze doorgeschoten? Want dan kan je dat bijstellen, denk ik. We hebben in Nederland een stelsel, wat voor een deel op marktwerking tussen partijen, maar ook heel veel mag reguleren. Dus als je vindt dat zorgverzekeraars het te bond maken, dan kan je gewoon ingrijpen, kan je wettelijke maatregelen treffen.
Ja,
en NZA
ja.
is nu ook bezig met richtlijnen te maken, hoe ze beter moeten contracteren. Dat kan allemaal in dit stelsel.
Ja, ja nee, dat,
dus
dat
er zit een balans in. Hè?
Maar er is ook kritiek dat de NZA dus niet ingrijpt eigenlijk.
Ja, ja dat...
Dat ze de zorgplicht die zorgverzekeraars hebben, die handhaven ze niet, want ze geven zorgverzekeraars nooit boetes. Ook al wordt die wachtlijst langer overschreden dan in de treknorm.
Ja. Een zorgverzekeraar heeft zorgplicht. Dus die moet zorgen, ook weer zo'n wettelijke waarborg, mm-hmm. dat zijn verzekerden als de nood aan de man of aan de vrouw is, dat je zorg kunt krijgen. Geldt ook voor de GGZ. In de GGZ spelen er een aantal problemen, daar komen we misschien later nog wel op terug, die het niet makkelijk maken om de zorg in voldoende mate in te kopen. Met name op het gebied van de complexe zorg. De complexe zorg, dus complexe patiënten en langdurige... Dat zit een beetje het verdomme. Daar zijn de wachtlijsten. Voor de kortdurende GGZ-behandelingen zijn er geen wachtlijsten. En dat komt mede, maar dat is eigenlijk weer een ander onderwerp. Dat komt mede omdat veel psychiaters en psychotherapeuten de instelling verlaten hebben en voor zichzelf een praktijk begonnen zijn, wat mag. Hè, en daardoor uit het complexe deel van de GGZ-zorg naar een vrijgevestigde praktijk gaan. Ja, daar leiden de GGZ-instellingen onder. En dat maakt het zorginkopen weer lastig. En dan zegt de NZA ook van ja, je bent niet tot het onmogelijke gehouden. Je gaat niet voor gestraft worden voor wat je... Dus het spel moet in balans zijn en gespeeld worden op een bepaalde manier. Maar ik snap ook wel dat de NZA de verzekeraars niet gaat straffen omdat ze iets doen wat tot het onmogelijke behoort op dit moment. Maar we hebben wel een probleem te pakken. Dus we komen er wel op terug dadelijk.
Wouter Bos zegt van, nou ja, kijk, dit stelsel is bedacht in 2006. Toen we hele grote wachtlijsten hadden. Het is al eerder bedacht, maar toen is het ingevoerd. Het waren tijden van overvloed, van zorgaanbod. Terwijl nu is er schaarste eigenlijk. De zorgvraag is zo groot dat alle zorgaanbieders toch wel aan hun klanten komen. Dus die concurrentie die is er niet meer eigenlijk.
Ja, klopt. Dat zei Wouter Bos inderdaad. Van dat stelsel van ons in 2006 is tot stand gekomen ten tijde van overvloed.
Ja.
Overvloed in de zin van er was veel aanbod wat me al te graag aan de bak wou. De kosten liepen behoorlijk hoog en snel op. De overheid was niet meer bij machten om die kosten te beheersen. En in die tijden, en er was geld, was ook geen gebrek aan overigens. In die tijd is het stelsel gewijzigd en is de taak aan de zorgverzekeraars gekomen om op prijs en kwaliteit met het aanbod afspraken te gaan maken. Dat zijn hele andere omstandigheden dan nu, zegt Wouter Bos. Want toen was er dus overvloed en nu was er schaarste. Dan zeg ik van, Dat klopt in delen. Nu is er schaarste. Schaarste aan personeel vooral. Het zijn andere problemen. En dan heb je dus ook andere taken als verzekeraars, denk ik. Als zorgverzekeraar. Moest je vroeger het aanbod in toom houden en proberen de prijsontwikkeling in de hand te houden en goede contractuele afspraken te maken. Heb je nu is er schaarste. Dan zou ik denken, van moet je nu als verzekeraar gaan kijken. Kunnen we dat schaarse personeel niet wat beter inzetten en wat doelmatiger en efficiënter inzetten? Hebben we het nou eigenlijk allemaal wel zo efficiënt georganiseerd met de zorg in Nederland? Moeten we daar niet wat meer ons mee gaan bemoeien als verzekeraar? Zou ik denken.
Wat zouden ze kunnen doen dan?
Wat zouden ze kunnen doen? Maar de antwoord is in ieder geval niet van je moet het stelsel gaan wijzigen of zo.
Nee.
Weet je wat, dat heeft allemaal niet zoveel zin. Je moet kijken naar waar de problemen zitten. De problemen zitten nu in het schaarste aan personeel. En de eerste vraag die je moet stellen is van wordt het dan wel zo doelmatig ingezet? Je kunt het in de eerste lijn bekijken. Je kunt het ook in het ziekenhuis bekijken. Ziekenhuis misschien nog wel makkelijker. Hè? Als je in een ziekenhuis binnenloopt, ga maar eens kijken hoe het georganiseerd is. Je komt in die hal met dat hele grote bord, met al die polyklinieken, die allemaal een eigen balie hebben, en allemaal een eigen wachtkamer, en ga je met lijnen door het ziekenhuis, ga je onderheen, allemaal ondernemingen binnen de onderneming. Hè? En dat personeel wordt dus heel ineffectief. Waarom is er geen centrale afsprakenbalie in het ziekenhuis, waar alle afspraken voor het ziekenhuis gemaakt worden? Het is 2023. Waarom is dat er niet? We hebben het heel ondoelmatig georganiseerd, ook in het ziekenhuis, met al die verschillende balies en mensen die er allemaal aan moeten werken natuurlijk.
Je doelt nu op de vrije vestiging van medisch specialisten.
Dat is de manier waarop er binnen het ziekenhuis, dat zijn weer kleine ondernemingen binnen de onderneming ziekenhuis, dat maakt het ook allemaal nog vrij. Het is gewoon niet een normaal bedrijf.
En in de meeste ziekenhuizen hebben ze zich verenigd in het medisch specialistisch bedrijf. Dus dan heeft het bestuur van het ziekenhuis in ieder geval met één bedrijf te maken binnen het ziekenhuis.
Ja, en dat medisch specialistisch bedrijf heeft natuurlijk ook weer zijn eigen directie en zijn eigen secretariaat en zijn vergaderingen, zijn bestuurskamer.
Maar daar moet je een eind aan maken, zeg je? Dus nou ja, specialist in loondienst?
Vinden we eigenlijk allemaal al tientallen jaren.
Ja, alleen
staat in alle verkiezingsprogramma's, specialisten zouden in loondienst moeten.
En het lukt niet?
Het lukt niet. Er zijn wel stappen gezet, maar het lukt niet tot in...
Waarom lukt het niet?
Het lukt niet omdat je niet bij machten bent om dat te realiseren, vermoed ik. Maar dan wil ik wil even een uitstapje maken nu naar de eerste lijn.
Ja, ja.
Want in het ziekenhuis maken we daar wel landelijk en met de politieke partij ook een punt van. Het zou toch eigenlijk wel goed zijn als de specialisten in loondienst
waren. Ja, er is zelfs een meerderheid in de Tweede Kamer.
Zeker,
het stond in het regeerakkoord en toch lukt het
niet. Staat er altijd in.
Ja.
En het lukt maar niet. Het lukt maar niet.
Nee, de medische specialisten zijn te machtig gewoon.
En het argument is van ja, maar als je medisch specialistische niet in loondienst hebt, dan worden ze productie gedreven en dan gaat de omzet omhoog. En dat is ook zo, want je betaalt ook per verrichting. Dus we maken ons daar voor het ziekenhuis erg druk om. Maar in de eerste lijn, waar ze eigenlijk min of meer op een andere schaal hetzelfde voort, maken we veel mindere punt van.
Kun je dat uitleggen? Dat het hetzelfde is?
De eerste lijnzorg hebben we in Nederland zo georganiseerd, dat het allemaal kleine ondernemers zijn. Als je ergens op de hoek van de straat gaat staan en je kijkt rond, dan zie je overal bedrijfjes zitten. Dan zie je daar een huisartsenpraktijk zitten en eindje verder een apotheek en een psychologenpraktijk.
Het zijn allemaal BV'tjes.
Allemaal BV'tjes, allemaal winkels noemen
allemaal
we
Allemaal winkeltjes
wel.
Eigenlijk.
Winkeltjes. Zo hebben we het georganiseerd. Allemaal kleine ondernemers willen allemaal een eigen contract met de verzekeraar en allemaal voor hun eigen winkel aan de bak gaan. Die manier van organiseren is erg productiegedreven. In de zin van ze worden allemaal per zitting betaald. Hoe kan je een ondernemer anders betalen dan voor de producten die hij levert? Hij is niet in loondienst, dus je moet die producten betalen. Dus je gaat zittingen en verrichtingen en consulten. Zo is de hele financiering van de eerste lijn opgericht. Ook productiegericht voor een heel belangrijk deel, zeg ik dan. Maar daar maken we er veel minder een punt van.
Het heeft als voordeel wel voor patiënten dat ze een vrije artsenkeuze hebben. Ze kunnen naar welk winkeltje, het beste winkeltje toe.
Ja, maar dat, ook als ze in loondienst zouden zijn, zouden mensen allemaal naar hun arts naar keuze kunnen gaan. Hoor.
Okay.
Dat hangt daar niet per se mee samen. Wat wel zo is als je de mensen vraagt, er zijn maar een paar onderzoeken van, maar als je de mensen vraagt van hoe zou je de zorg nou eigenlijk georganiseerd willen zien in de eerste lijnen, dan zeggen ze allemaal van ja, ik wil eigenlijk een herkenbaar punt in de stad waar ze allemaal met elkaar zitten.
Dus als je burgers dat vraagt.
Als je de burgers dat vraagt, komen grote meerderheden zeggen dat. Van, ik moet een herkenbaar punt in de stad hebben waar de fysiotherapeut zit, de huisarts, de apotheek en inmiddels ook het sociaal domein straks. Dat je een herkenbaar punt, daar moet je zijn voor je eerste lijn zorg. Dus men wil het heel anders dan dat het nu georganiseerd is.
Mm-hmm.
Ik denk dan van, we komen weer terug op Wouter Bos. Er ligt dus een grote taak, want het is heel inefficiënt. Hè? Allemaal kleine ondernemers die allemaal vooral aan hun eigen taken vasthouden. Hè, en weinig bereid zijn om samen te werken. Want dan ga je praten over, kan jij het niet beter doen? Of, dat is allemaal niet zo. Dat is heel, de organisatie van de zorg is daar niet goed, is niet goed afgestemd op samenhang en samenwerken.
Maar wil je dan af van die vrije vestiging?
Als je ziet waar we voor staan, pakken we weer terug naar het ISA. Van als je de grote veranderingen wil doen, hè, als je echt de eerste lijn zorg en sociaal domein aan elkaar geknoopt wil zien, als je dat echt wilt versterken, als je echt de ziekenhuiszorg kleiner wil maken, omdat er gewoon een heleboel dingen in het ziekenhuis gebeuren, die hoeven er helemaal niet te gebeuren. Als de eerste lijn beter georganiseerd zou zijn, zou het daar allemaal kunnen gebeuren. En dan moet het ook betaald worden natuurlijk, even voor de goede orde. Dus als je dat allemaal wil, dan moet de eerste lijn echt zich beter gaan organiseren en efficiënter en doelmatiger. Vooral ook omdat het personeel schaars is. Je moet dat efficiënt inzetten. Dus ik ben eigenlijk een... En dat zeggen meer. Ook de Raad voor de Volksgezondheid zegt, van ja, met het oog op de toekomst moet je eigenlijk in elke wijk een soort kernteam hebben, let op het woord, team. Een team van een huisarts, wijkverpleegkundige en een maatschappelijk werker. En daaromheen zitten nog allemaal mensen die helpen ook allemaal mee. Hè? De fysiotherapeuten, de diëtisten, en noem ze allemaal maar op, en de psychologen, die allemaal mee kunnen. Die gaan als een team werken in de wijk om de mensen daar in die wijk gezond te houden. Maar dat is, een team is heel iets anders dan allemaal individuele hulpverleners. Nou, nu is de grote vraag, hoe krijgen wij een team georganiseerd? Daar moet je op. Dat komt niet vanzelf tot stand.
En hoe doe je dat dan?
Nou ja, dat is de grote vraag.
Maar heb je daar ideeën over hoe dat moet?
Ja, heb ik wel ideeën over dat het die kant op zou moeten. Maar daar ben ik niet de enige. Ook de Raad voor de Volksgezondheid zegt dat. Hè, van, en, veel, en dat is niet nieuw. Want dat er één team, een kernteam in een wijk zou moeten zitten, dat het veel efficiënter is. Ja, dat was in 1973 al de basis voor de... Dat was al de basis voor de subsidieregeling gezondheidscentra, zou ik maar zeggen. Die zeiden precies hetzelfde. Dus dat het dan veel efficiënter georganiseerd is, dat is eigenlijk onomstreden. Alleen het is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat moet je beter regisseren en meer opsturen.
En wie moet dat doen dan?
Ja, dat is de hamvraag natuurlijk. Het ISA zegt, laat gemeenten en verzekeraar op die punten meer gaan samenwerken. De Raad voor de Volksgezondheid zegt hetzelfde, van zorgverzekeraars en gemeentes zouden meer samen zorg moeten inkopen en samen voor die wat betere organisatiestructuur aan de bak moeten. Maar hoe dat moet, daar zijn ze allemaal niet zo duidelijk over hoe dat dan tot stand moet komen. Men draagt het allemaal op aan gemeenten en... Maar dat is nog niet zo makkelijk.
Dus, maar moeten die dan zelf het wiel gaan uitvinden? Of,
nou ja, waar het mee zou moeten beginnen, ik maak altijd dit is een belangrijk onderscheid van, als we nou de grootste verzekeraar en de gemeente samen eens de opdracht zouden geven en dat ook in hun wetten zouden vastleggen, dus in de zorgverzekeringswet en in de WMO, dat zij samen de taak hebben om meer te sturen en te regisseren op de infrastructuur en de organisatie van de zorg.
Want nu gaat het via convenanten, hè? Daar zijn ze heel trots op.
Het gaat via convenanten, of het gebeurt niet.
Ja.
Het gebeurt gewoon niet, er wordt niet op gestuurd.
Dus het moet in de wet?
Ik zou zeggen, leg in de wetten, in de zorgverzekeringswet en in de WMO vast, dat gemeente en verzekeraar die taak hebben om de infrastructuur van de eerste lijnzorg te verbeteren. Die taak hebben ze gewoon. Dit is maar een eenvoudige opdracht, maar je kunt hem ook nog specificeren.
Ja, maar dan is de vraag hoe?
Ja, hoe? Nou, ik zal het aan de hand van een voorbeeldje illustreren hoe dat zou kunnen. Hè? Ik gebruik ook wel vaker, ook in mijn boek wordt dat voorbeeld wel aangehaald, dat is de Merwede-Kanaalzone. Merwede-Kanaalzone in Utrecht, dat is een nieuwe wijk. Het is een hele grote nieuwe wijk, midden in de stad overigens, was vroeger een bedrijventerrein. En daar worden nu woningen gebouwd, 10.000 woningen. En daar zeg ik altijd van, daar is overal over nagedacht. Over het milieu en de zonnepanelen en het parkeren en de autoluwheid en de OV-verbindingen. En alles is over nagedacht. Hoe dat zo, behalve over de zorg. Niemand vraagt zich af, wat voor mensen komen er eigenlijk te wonen straks? Zijn het vooral ouderen? Die hebben heel andere zorg nodig dan misschien jonge gezinnen met kinderen. Dat is een heel andere. Dus als je daar zou je naar moeten kijken, van wat voor zorgvoorzieningen hebben we daar nou eigenlijk nodig? Nou, dan verwacht je van de gemeente Utrecht en het Zilveren Kruis dat ze daarover na gaan denken. En zeker omdat ze heel graag willen dat het sociaal domein met de eerste lijn zorg verbonden wordt, zou je denken van, nou, dan zou je toch met z'n tweeën de vierkante meters vrij moeten maken in die wijk en zeggen tegen de aanbieders, zo willen wij, daar willen wij het graag georganiseerd hebben. Dicht bij elkaar, want het werkt makkelijk samen. Hier, teken maar in, kom maar, en maar wel in deze setting. Dat is sturen op de organisatie en infrastructuur.
Dat is gebeurd ook, neem ik aan.
Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd.
Gemiste kans.
Gemiste kans, want wat gaat er nu gebeuren? Nu gaat er gebeuren wat er overal gebeurt. Namelijk, er vestigt zich een huisarts. Er vestigt zich een fysiotherapiepraktijk, mag je hopen. Er vestigt zich een apotheek. Misschien wel twee apotheken, dat weet je niet, want je stuurt er niet op. Het is vrije vestiging, hè? Dus hulpverleners mogen zich vestigen waar ze willen en komen daarmee in het systeem. Of hun zorg nu nodig is of niet, of die tweede apotheek, hij mag zich vestigen. Nou, dat is niet efficiënt organiseren van de zorg. Dus ik zeg van in zo'n wijk, zeker in zo'n nieuwe wijk, stuur daar nou op. Sla daar een paar paaltjes over de infrastructuur en zeg tegen de hulpverleners, daar moet het gebeuren, in die setting.
Kan dat wettelijk al? Want dan kom je toch aan de vrije vestiging, hè?
Zeker.
De vrije artsenkeuze.
Nee, niet aan de vrije artsenkeuze, maar aan de vrije vestiging. Je gaat dan wat meer regels stellen voor wat je aan zorg nodig hebt en wie je daartoe uitnodigt om die zorg te komen leveren en waar en onder welk en in welk gebouw, zou ik maar even zeggen. En dus dat ga je beter regelen.
Want in je boek noem je het ook van iedere, als je een klein cafeetje wil starten, dan moet je voldoen aan allemaal eisen.
Ja, ja.
Maar als je als zorgverlener, als kleine zorgverlener,
je
kunt gewoon, ja. Dat is eigenlijk raar dat we daar geen eisen aan stellen, zeg jij.
Dat is eigenlijk wat ik zeg. En dat leidt tot een hele inefficiënt en ondoelmatig georganiseerde eerste lijnzorg. Die ook in zijn huidige setting niet bij machten zal zijn om nou veel zorg van het ziekenhuis over te nemen. Dat gaat met al die eenpitters.
Dat hoor je van ziekenhuizen ook. De eerste lijn, die kan het niet aan.
Ziekenhuizen zeggen, ook gemeenten zeggen van, ja, wij kunnen natuurlijk niet met al die eenpitters allemaal afzonderlijk afspraken gaan maken. Met alle huisartsen apart afspraken gaan maken. Over welke zorg misschien niet meer in het ziekenhuis hoeft te gebeuren, maar in de eerste. Dat kan niet. Dus die willen een aanspreekpunt hebben. In de stad of in de wijk. Die willen dat allemaal niet met individuen doen. Dus ook dat stuk moet ook op een andere manier georganiseerd worden. Waarom moet iedere huisartsenpraktijk zijn eigen informatiesysteem hebben en wordt dat niet centraal geregeld in de stad? En wordt het personeel niet centraal geregeld? Dingen die, en de administratie en de onderhandelingen met de. Waarom moeten al die huisartsen dat allemaal, of huisartsenpraktijken dat allemaal apart doen? Waarom? Heel ondoelmatig. Dus je kunt een aantal dingen best op stadsniveau, regioniveau regelen. ICT, administratie, allemaal dat soort dingen die allemaal afleiden van waar het werkelijk om gaat. Een huisarts moet en wil volgens mij ook graag zorg verlenen. En zich helemaal niet met de administratie bezighouden. Dus dat zou heel goed anders georganiseerd kunnen worden. Nou, dat komt allemaal niet vanzelf tot stand. Dus daar moet wat druk op gezet worden. En ik denk dat wanneer je duidelijk formuleert dat de gemeente en de verzekeraar die sturende taak hebben op de infrastructuur. Let wel, ik zeg alleen de infrastructuur. Ik heb het helemaal niet over het medisch handelen. Daar kom ik zo nog even op terug. Dan, als je dat in de wet vastlegt, dan krijgen ze ook veel meer legitimiteit om daar op aan de slag te gaan. Want de verzekeraar heeft dat ook wel geprobeerd in het verleden om daar wat meer structuur in aan te brengen. Maar de zorgverzekeraar is dat is hem helemaal niet gelukt. Hij had ook niet voldoende legitimiteit. Hij had ook niet voldoende steun vanuit het parlement. Van ja, dat is jouw taak. Gaat beter ook? Helemaal niet. Zorgverzekeraars zitten in het gedomhoekje. Zijn eerder de boeman. Dus, maar ik denk dat als gemeente en verzekeraar samen. De gemeente is democratisch gelegitimeerd. Als die zegt, huisartsen, wij willen graag dat het daar geleverd wordt. Heeft onze raad besloten. Ja, dan wil ik de huisartsen nog wel eens zien die zeggen van ja, nee hoor. Wij willen het liever via een vrijgevestigde individuele huisartsenpraktijk.
Oké, je zou dat ook via een stichting kunnen doen. Dat gebeurt op sommige plekken, ook in Nederland.
Maar dat is het eigenlijk. Hè? In wat grotere verbanden samenwerken met andere disciplines. En een soort wijk, zorg- en dienstverleningscentrum organiseren. Met elkaar, op een of andere manier. Geen blauwdruk voor, dat moet per se zo. Nee, helemaal niet, maar afgestemd op de behoeften van de wijk. Maar wel een team in de wijk, een team. En dat betekent dat je toch toegaat naar een kleine eerste lijns zorginstelling of zoiets.
Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet er nog wel wat gebeuren dus.
Er moet heel wat gebeuren.
Dus dat ISA is niet voldoende daarvoor eigenlijk. En misschien moet je ook in de bekostiging wat doen. Althans, daar zeg je in het boek wat over, dat je eigenlijk naar een soort populatiebekostiging toe moet.
Ja, en dat willen er meer. Hè?
Dat hoor je heel veel.
Dat hoor je heel veel.
Maar het lukt maar niet om dat echt voor elkaar te krijgen.
Dat klopt. En dat wijt ik voor een belangrijk deel. Er wordt veel over populatiebekostiging in allerlei terminologieën gesproken. Hè? Populatiegebonden bekostiging.
Misschien kun je even uitleggen wat het is.
Dat is eigenlijk dat je niet meer op verrichtingen, op individuele handelingen betaalt. Maar dat je eigenlijk betaalt aan een zorgaanbieder om een populatie, een groep patiënten te bedienen. Een gedefinieerde groep patiënten te bedienen in al zijn onderdelen. Dat is eigenlijk, dan bekostig je op het populatieniveau en niet op het individuele patiëntniveau. Dat is eigenlijk het. Dus je betaalt niet meer op basis van zittingen en verrichtingen en consulten. Je geeft dan een budget wat afgestemd is op de populatie en waar de aanbieders.
Dus je betaalt, je krijgt dan geld voor de zorgbehoeften wat bij die populatie hoort.
Zeker, zeker. Dat is heel moeilijk gebleken. Want we zijn er al heel lang mee bezig met die populatiegebonden bekostiging. En ook nu nog met de NZA en zijn overal is men ermee bezig. En het heeft ook elke keer een andere naam. Dan is het weer domeinoverstijgende bekostiging of sector of populatiebundel. Allerlei termen zijn ervoor gevonden om steeds uit te drukken van ja, je wil eigenlijk niet meer op het individuele verrichtingenniveau betalen.
Maar je wilt van onderop doen.
Ik wil het van onderop doen.
Want die andere initiatieven die zijn van bovenaf. Je zegt, houdt dat in?
Nou, die bovenaf initiatieven leggen een soort deken over de hulpverleners heen. En die zeggen van hier is het budget, ga het maar met elkaar verdelen en ga maar aan de bak. Nou, niks zo moeilijk als dat natuurlijk. Dus ik zeg van kijk nou meer van onderop. Want in de huisartsenzorg bijvoorbeeld, om daar maar te beginnen, wat toch de kern van de eerste lijnzorg is natuurlijk, zou het helemaal niet zo ingewikkeld zijn om voor de huisartsen met hun ingeschreven patiënten, die hebben allemaal op naam ingeschreven patiënten in hun bestand zitten, om daar per patiënt een soort budget, een inschrijftarief voor te ontwikkelen, wat op de zorgzwaarte van die individuele patiënt is toegesneden. Het is een lastig onderwerp, maar het is een beetje vergelijkbaar met de manier waarop de zorgverzekeraars nu een deel van het premiegeld ook overgemaakt krijgen. He, dat is ook afgestemd op de zorgbehoeften van de ingeschreven patiënten in zijn totaliteit.
Met al de kenmerken die ze hebben. He, oude patiënten hebben vaak dit, jonge dit.
Oudere patiënten maken meer kosten dan de jongeren. Dus voor de oudere patiënt krijg je meer dan voor een jongere. Dat zou je bij de huisarts ook kunnen doen. Zodat je inschrijftarieven krijgt die samenhang hebben met de zorgzwaarte van de ingeschreven patiënt en zijn voorgeschiedenis. Dat zou georganiseerd kunnen worden. En de optelsom van die inschrijftarieven, dat is een budget. En daar zou de huisarts dan mee aan de bak kunnen gaan. Je weet voor welke patiënt het bedoeld is. Je mag er zelf over gaan. Je mag zelf bepalen hoe je dat in gaat zetten. Dat
dus dan is die ook van de 10 minuten consult af?
Is die van de 10 minuten consult af? Is die van de administratie af? Hij hoeft niet meer te declareren en bij te houden wat hij allemaal aan verrichtingjes gedaan heeft. Dus
daar zit ook wel iets aantrekkelijks in.
Er zit iets heel aantrekkelijks in, want hij krijgt daardoor meer zeggenschap over hoe hij zijn werk uitvoert. En hij gaat ook veel meer aan preventie doen, voorspel ik. Want hij gaat natuurlijk voorkomen dat patiënten naar zijn praktijk komen. De focus komt veel meer te liggen, hoe hou ik die patiënt gezond? Want hoe gezonder ik hem hou, hoe meer ik van mijn budget overhoud. Dus de prikkels in zo'n systeem staan veel beter. Het is op preventie gericht en het geeft je veel meer zeggenschap over hoe je je werk uitvoert. En dat is belangrijk, omdat daar vragen de zorgaanbieders ook om. Hè? Zorgverzekeraars, kom niet op onze stoel zitten. Hè? Dan zijn ze bang voor. Je gaat niet vertellen hoe wij het dan moeten doen. Nee, je gaat er zelf over hoe je het moet doen. Je kunt het een beetje vergelijken met van de zorgverzekeraar komt niet op je stoel zitten. Nee, maar de zorgverzekeraar schuift wel een stoel aan waar jij op moet gaan zitten en waar jij je werk op mag doen. En hè, dus het gaat om de stoel, de infrastructuur. Die levert de verzekeraar en maar jij gaat zelf bepalen hoe je dat in gaat zetten. En dan ontstaan er vanzelf prikkels om het doelmatig in te zetten.
En hoe, als je dat van onderaf doet, je zegt nu huisartsen, maar eigenlijk wil je juist ook dat de wijkverpleging en andere eerste lijns aanbieders daar
ook... Dat is het verpante. Het verpante is dat bijvoorbeeld ook de apothekers. Apothekers zouden eigenlijk ook graag een soort inschrijftarief hebben. Dat ze veel meer, hè, dat ze gewoon een bedrag per patiënt krijgen en dat ze daar alle handelingen en de voorlichting en het bijhouden allemaal voor moeten doen. Weet je, zouden ze graag willen in plaats van allemaal per doosje betaald te worden. Dus die willen dat graag. De fysiotherapeut staat in de beleidsnota van hun brancheorganisatie. De fysiotherapeuten zeggen ook van geef ons nou voor die chronische aandoeningen, gewoon een bedrag. Dan gaan wij die chronische aandoening gewoon in de komende tijd wel begeleiden. En dan zorgen we. Hè, dus ook die willen ook eigenlijk toe naar zo'n op de zorgzwaarte van de patiënten gebaseerde bekostiging. De wijkverpleging die maakt een slag naar cliëntprofielen, heet dat. Cliëntprofielen, eigenlijk een indeling van de zorgzwaarte van de patiënten. En aan die zorgzwaarte hangt dan weer. Het is allemaal hetzelfde principe. Het is steeds het principe van proberen ze te betalen. Probeer de bekostiging vast te maken aan de zorgzwaarte van de patiënten. Waardoor je vervolgens veel meer vrijheid krijgt om dat budget in te zetten. En ja, het mooie is van als je zo'n soort budget hebt. En dan staat het je ook vrij om als huisartsen en fysiotherapeuten en diëtisten en wijkverpleging om te zeggen van wij voegen al die individuele budgetten samen. We maken er een soort instelling, een wijkbudget van. En we gaan met z'n allen aan de slag, nog veel beter. Zo echt. Het is allemaal gemakkelijk gezegd natuurlijk. Hè? Maar het is meer het idee van hoe kom je ook aan de wensen van de zorgaanbieders tegemoet. Dat ze ook zij de voordelen ervaren van veranderingen die we aan gaan brengen. Dus in die infrastructuur waar de verzekeraars en de gemeenten meer op gaan sturen, daar staat tegenover dat je op de bekostiging veel meer, via de bekostiging veel meer, zeggenschap en autonomie terugkrijgt en veel meer zelf aan de bak mag gaan met het budget om de wijk te bedienen in feite. Dat is eigenlijk het verhaal.
Laten we tot slot even naar de ouderzorg gaan. Want je zegt dus over het stelsel, nou, je moet zuinig zijn op wat je hebt. Misschien een beetje sleutelen hier en daar. Maar als het over de ouderzorg gaat, dan zeg je in je boek van, nou, de WLZ moet je eigenlijk opheffen.
Ja.
En je moet naar een stelsel toe van de zorgverzekeringswet en WMO. Dat is best de grote stelselwijziging.
Ja, zo kan je het zien. Je kan het ook anders zien. Even de puntjes op de i. We hebben het over de ouderenzorg. We zouden een stuk ouderenzorg uit de WLZ, verreweg het grootste deel, daaruit moeten halen. En het zorggedeelte naar de zorgverzekeringswet moeten doen. En het verblijf, het vastgoed, het wonen, dat moet naar de gemeente en de woningbouwcoöperaties terug. Dat zou het stelsel aanzienlijk vereenvoudigen, want dan zijn er nog maar twee partijen in plaats van drie. Hè, want nu hebben we zorg uit de zorgverzekeringswet, de gemeente met zijn ondersteuning en de WLZ die de intramurale instellingen, daar worden intramurale instellingen mee betaald.
Ja, maar dat is een systeem waarbij ook heel veel mechanismen zitten, waarbij de ene partij de dure zorg probeert over te hevelen naar de andere.
Ja, er zitten heel veel verkeerde prikkels in, want zowel de zorgverzekeraar als de gemeente hebben er eigenlijk belang bij, dat is eigenlijk zo vreemd, je hebt er eigenlijk belang bij dat een cliënt eigenlijk zo snel mogelijk in het verpleeghuis komt. Want dan is het in de WLZ.
Ja, en zij er kosten,
ja. Zijn er vanaf. En de verzekeraar hoeft de kosten de wijkverpleging niet meer te betalen. Dus er zitten verkeerde prikkels in. Dus als ze daar zelf voor verantwoordelijk voor gemaakt worden. Jij voor de zorg en jij voor het wonen. Dan moet je ook wel samen gaan werken. Maar dan ga je juist letten op dat mensen niet snel in zwaardere zorgvormen terechtkomen. Dan ga je veel meer aan preventie doen. Maar goed. Is het een stelselwijziging? Misschien. Misschien is dat een stelselwijziging. Dat want voor de gehandicaptenzorg en de GGZ houden we de WLZ even in stand.
Oké.
Okay. Maar voor de ouderenzorg, waar we allemaal, wat overal ook speelt, in gemeenten en in grote en kleine, overal is ouderenzorg, daar zou je die slag kunnen slaan. Dan zou ik zeggen, dan heb je het stelsel aanzienlijk vereenvoudigd. Dan heb je nog twee spelers die met elkaar.
Maar verzekeraars die hebben het altijd over niet verzekerbare
kosten.
Ja. Kosten dat veel
maar die term is wel weg. Maar
veel te dure klanten zijn en daar kunnen ze niet verzekeren.
Verzekeraars zijn bang dat als er zomaar opeens zo'n grote hap geld uit de ouderenzorg in die zorgverzekeringswet komt, daar zijn ze wel bang voor, of ze dat aan kunnen.
Terecht,
ik weet het niet. Ik denk dat ze inmiddels daar wel iets genuanceerder over denken. Maar dat was altijd de angst van, dat lopen we veel te veel risico.
Hele dure patiënten.
Maar dit zou wel een hele goede vereenvoudiging kunnen zijn die de ouderzorg erg gaat helpen. Dus denk daar op zijn minst over na.
Maar hoe zou ik de ouderzorg helpen?
Het vereenvoudigt. Hè, het maakt duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft. De verzekeraar regelt de zorg aan huis. Of dat huis nou een soort verpleeghuis is of een kleine woonvoorziening of echt bij iemand thuis, dat maakt niet uit. Iedereen woont in zijn eigen huis, zal ik maar even zeggen. Daar wordt de zorg geleverd. En de gemeente, die toch al zo'n grote taak heeft op het gebied van woningbouwgebied, die kan die ouderenzorg er ook wel. Dat geeft misschien juist wel wat meer ruimte om er wat meer flexibel mee om te gaan. Om dat hele vastgoed en dat wonen, dat niet allemaal in partjes opgesneden wordt. Hè, van wat dat.
Maar is dat niet veel beter om dat bij woningcorporaties te beleggen?
Nou, dat is een heel goed punt. Daar kan je het allemaal over hebben, over hoe je het precies onderbrengt. En wie er precies gaat verhuren aan mensen. Of mm-hmm. wie er precies woningen gaat verkopen aan mensen die dat kunnen betalen. Waar de zorg dan aan huis gelegd. Dat is allemaal uitwerking. Daar ga ik ook niet over. Maar het opvallende is wel dat ook de Raad voor de Volksgezondheid ook een beetje die kant op had zitten denken. En die zeggen om te beginnen van, haal dat hele verstorende zorg aan huis vanuit de WLZ, vanuit het verpleeghuis, dat is zo'n, dat maakt het zo gecompliceerd ook. Hè? Vereenvoudig dat nou. Stop daar in ieder geval mee. Maar ik wil ook wel een stap verder gaan, volgens mij. Dus dat zou mij een goede ontwikkeling. En dan is het allemaal niet zo interessant over de stelselwijzigingen, of de stelselvereenvoudiging. Je moet doen waarvan je denkt, van dat is nu nodig. Dus dat ook, zowel dat in de ouderenzorg vereenvoudigen, maar ook in de normale zorgverlening. Gewoon goed kijken, is het allemaal zowel zo efficiënt georganiseerd? En kunnen we dat niet veel doelmatiger gebruiken, dat schaarse personeel? Dat is heel belangrijk. Daar moet nu de focus op liggen, vind ik.
Hartelijk dank voor deze podcast.
Tot zover deze aflevering. Onze dank gaat uit naar onze gast Martien Bouwmans en Thies Timmers voor de montage. De muziek die u hoort is van Pond 5. Wilt u vaker luisteren naar deze podcast? Dan kunt u zich abonneren. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.